het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 15 september en de Ronde van Spanje van 2019 is ten einde. Live vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark is dit de Rode Lantaarn.
Wat begon met een lekkend kinderzwembadje eindigde vandaag in Madrid met welverdiende liters cava, bier, burgers en zelfs een succesvol huwelijksaanzoek. Het was het einde van 3 heerlijke weken koers en tevens van de laatste grote ronde van 2019. Wij hoopten op een volledig Nederlands podium. Het werd het Sloveense duo Rocky en Pocky. Maar lichtpuntjes waren er nogthans genoeg. De sterrenwacht van Jetse Bol, de wederopstanding van Wilco C. Kelderman en zijn muze Martijn Tusveld, de gizaan Lennart Hofstede, die als superdomestiek Rocky de Sloveen naar de eindzege hielpen. Maar het moment voor in de Hollandse wielergeschiedenisboekjes kwam op het allerlaatst. En verdomd als het niet waar is, het was alweer een vriend van de show die het deed. I have almost no words. Wat een nummer weer, hè. Van onze Fabio Jacobsen.
Deenkopen trekt aan voor zijn kopman. En nu moet Richeza kwakken met Teuns. Dat was wel heel vergaand, meneer Richeza. En daar komt nu Jacobsen met Teuns aan de rechterkant. Jacobsen centraal, Teuns rechts. Gaat Teuns het pakken of toch Jacobsen? Het is Fabio Jacobsen tegen Bennett. Bennett of Jacobsen? Het is Jacobsen die hem wint. Fabio Jacobsen wint zijn tweede in deze Vuelta.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Bulletje.
Ja.
Hij flikt het gewoon.
God, ik was al. Ik had in mijn gedachten. had ik al afscheid genomen van deze Vuelta. Toen hadden we toch nog een juichmomentje samen, Jonne.
Ja, zeker. Wij waren ruim op tijd. In tegenstelling tot Tim. Mm-hmm. Die was wat aan de late kant vandaag.
Ik was precies op tijd. Ik was alleen natjes aan het halen.
Precies op tijd is te laat, Tim. Oh, dat ja. Weet ik sinds ik heb geprobeerd om met jullie naar Brussel te gaan.
Valikant mislukte.
Het ging niet super, nee. Ja. Maar wij waren echt lekker op tijd. Waardoor we de laatste 10 kilometer, dus de finish, hier konden aanschouwen. Mm-hmm. Prachtige lead-out van Quickstep. Richeza, Stibar, super vet. En Jacobsen in een zetel. Maar ik zei toen hij de sprint aanging, dacht ik, oeh nee. En jij zei, jawel.
Ja, het was onder de indruk van zoveel macht. Want Bennett kwam er niet aan.
Nee, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Maar
okay. Jij wil natuurlijk naar de Cupcake Cup.
Ja, ik wilde graag. Ja, inderdaad. Dus een beetje gebonden.
Was dat de reden dat je te laat was? Dat je nog bij de Cupcake Cup was?
Ik was niet te laat. Wat is dit? Ik was precies op tijd. Okay. Maar de Cupcake Cup...
Was de reden dat je precies op tijd was dat je bij de Cupcake Cup moest?
Volgens mij wil jij graag wat zeggen over de Cupcake Cup willen.
Nee, ik vind het gewoon grappig dat hier ook de Cupcake Cup wordt opgenomen.
Ja, die werd hier dus vandaag opgenomen en ze zijn nog even wat dingen aan het wegtakelen. Dus er is wat gebrom op de achtergrond, maar hopelijk houdt dat zo meteen op.
Ja.
Heb je het wel eens gezien, het programma?
Nee, ik heb er geen idee wat het is.
Ik ook niet eigenlijk. Nou ja, een vaag vermoeden.
Kinderprogramma met cupcakes.
En?
Ja, wat moet je doen dan in het kinderprogramma?
Moet je die allemaal
in een beste cupcake maken, denk ik.
Jij hebt het ook nooit
dan
gezien.
Dan win je de Cupcake Cup. Ik meen dat ik het ooit een keer gezien heb, maar ik weet het niet helemaal zeker.
Nou ja, goed.
Laten we constateren dat we niet tot de doelgroep horen.
Niet echt een kijktip dit.
Dit en de Rode Lantaarn hier in Vondel 6.
Ja. Goed.
Wat een contrast.
Jongens, of eigenlijk jongens. Tim, jouw wens wordt vervuld. Want niet alleen krijgen we een volledig Hollandse ploeg nu met Jumbo-Visma. Maar ook Dispuut Uilenbal wordt weer reunited.
Ja, dat is Dispuut Uilenbal, a.k.a. Agastana.
Mm-hmm.
heeft nu nog een korbal erbij. Naast natuurlijk de broertjes Gorka en Jon Isagirre hebben ze ook Uruburu erbij.
Uruburu!
Ja.
Maar
ik vind het toch wel fascinerend dat wij dat benoemd hebben. Dus sinds dat wij hem toe hebben gelaten op Dispuut Uilenbal, dat Astana meteen denkt, die moeten we hebben.
Ja, inderdaad.
Ja, maar het is ook al jaren dat... het is een goed bewaard geheim dat Kazachstan is een beetje het Joret de Mar voor het koor.
Oh ja?
Ja. Iedereen allemaal gaat... Hey, gast. Ben je al naar Astana geweest? Hey, love it what? Nee, dat is echt helemaal de shit daar, joh.
Leuk.
Ja, ja dat is dat wist je niet,
Willem. Het lijkt me wel een beetje eng om te zooien met Vinokourov.
Ja, mij ook.
Hij had een hele lijpe... triathlon of zo gewonnen.
Ja, de Ironman.
Ja, maar de triple Ironman of zo. Ik weet het niet. Het was echt een gekke...
Ja, wat was hij? Wereldkampioen boven de 45 of zo?
Ja. Ja, cool. En dat terwijl hij zich ook ergens in deze periode moet melden in bij de rechtbank van Luik.
Oh, waarvoor?
Nou, er staat nog een rekeningetje open van die Luik Bastenaken Luik die hij al dan niet eerlijk gewonnen heeft.
Dan moet hij naar de rechtbank?
Ja, dat heb ik gelezen, ja.
Oké. Okay.
Ze klagen hem daar aan. Want hij zou
wat
het...
Wat flauw zeg.
Ja, er zijn mails uitgelekt waaruit... En ook een overschrijving van, ik geloof, €150.000. Naar wie werd er ook weer tweede?
Geen idee.
Ben ik ook eventjes kwijt.
Dat doet ook helemaal niet toe.
Nee.
De Koegelhof heeft gewoon eerlijk gewonnen.
Oké, okay, nou dan laten we het daarbij.
Ja.
Bij deze, hij is onschuldig, lieve mensen in Luik.
Oh, het gaat om Kolobnev. Hij zou Kolobnev hebben omgekocht voor €150.000.
Dat was het, ja. Ja.
Ja, dat is onzin.
Ja, dat is niet waar. Dat is pertinent onwaar dit. Ja. Ik wil nog een ander nieuwtje
aansnijden. Zullen wij Kolobnev aanklagen? Voor smerige laster.
Voor smaad.
Nee, voor smerige laster. Zo wil ik het ook in de aanklacht zien.
Smerige laster. Ja, dat is het wel. Maar ik wil er nog een nieuwtje aansnijden. Namelijk dat het WK 2025 misschien in Rwanda wordt gereden.
Ja, ik werd daar blij van.
Ja, dat is toch leuk?
Het leek me echt heel leuk.
Ja, maar hoe weten we dit?
Hoe bedoel je?
Ja, hoe komen we aan dit gerucht?
Dit op
de wandelgangen.
Ja, de grapevine.
Ja? Hebben jullie dit dezelfde wandelgangen dus gewoon ook op Lowlands gehoord?
Ja, maar het is ook wel best wel logisch, toch? Want ze willen wielrennen moet steeds meer een wereldsport worden. En Afrika wordt door de UCI volgens mij wel beschouwd als een wingewest. Althans, niet in de klassieke zin.
Je begeeft je op heel dun ijs, Willem.
Ja, piep. Ja. Maar nee, en het Afrikaanse circuit is natuurlijk al jaren prachtig. He, wij zijn groot fan van de Tour Amisa Bongo.
Zal je net zien dat het Nederlandse wielrennen weer een gouden eeuw beleeft.
Ja. Ik vond het wel leuk dat Rob Heerdink ons in reactie hierop al een goed natje tipte. Want Skol Brouwerijen, die sponsoren zo ongeveer alles in het wielrennen in Rwanda.
Mm-hmm.
En die hebben een craftbeertje.
Dat is echt fascinerend.
En die heet Virunga. En dat kunnen we dus alvast gaan inslaan voor 2025.
Virunga is toch dat nationale park in Rwanda?
Wow.
Ik weet niet, ik ben er nooit geweest.
Volgens mij wel.
Dit gaat mij een geografische pet te boven.
Willem, dat je dit zo uit de mouw.
Ik heb wel dat linkie wat hij mee had gestuurd met die merchandise.
Ja.
Ik heb gelijk besteld.
Ja?
Zo, de knetterij, wat een vette...
Maar met wat voor merchandise was het dan?
Ja, gewoon lelijk, met heel veel kleuren.
Maar waarvan was het merchandise?
Van Skull. En dus dat Rwandese wielrennen.
Maar is het Skull of Skull? Want Skull zat vroeger in Breda, de brouwerij. Weet ik nog.
Oh, daar weet ik dan weer niks van.
Maar je hebt gelijk, Willem. Het is een nationale park. Maar die brouwerij die brengt dus ook allemaal merchandise op de markt. En dat is waar Jonne naar refereert. Ja. Dus we kunnen alvast mooie schoolbrouwerijen shirtjes kopen om in te fietsen.
Oké, okay, nou hartstikke goed. Hey, misschien moeten we even wat rectificaties doen. Want het is dan wel de laatste aflevering van deze Vuelta. Maar toch moeten we nog steeds met de billen bloot als we dingen fout hebben gedaan. En de eerste was denk ik mijn fout. Want ik had gezegd... No way dat Colombia met 8 renners mag starten tijdens het WK. Maar way dat Colombia met 8 renners mag starten dit WK. Want dat mag gewoon volgens de regels van de UCI. Mogen de eerste 10 landen op de UCI Nations Ranking starten met een team van 8 renners. Dat tipte Anton Canes ons. En Colombia staat 6e op die ranking. Dus die mogen gewoon 8 renners afvaardigen. En Nederland staat op plek 4 overigens. Na België, Frankrijk en Italië. Maar er zijn nog veel meer landen dus die 8 renners mogen afvaardigen.
Ja, en Rwanda mag er 1.
Oh?
Ja.
Kennen we een Rwandese renner?
Nou, die werd volgens mij getipt door Rob Heerdink. Maar daar kom ik zo meteen nog wel even op terug.
Oké. Okay.
Dus in de coëfficiëntenlijst van de UCI doen we het blijkbaar goed. Ik begreep laatst bij Voetbal International dat ze daar over de coëfficiënte Polonaise hebben. Want Nederlanders gaan helemaal los op coëfficiënte rankings. Dat vinden wij het allerleukste. Als Nederland een plaatsje omhoog gaat op de FIFA-coëfficiënte ranglijst, dan gaan er echt overal de vlaggen uit en worden er braderieën georganiseerd en één groot feest. Dus hier doen we het heel erg goed.
Dat snap ik wel.
Ik heb nu bij 2012 zou hij nu zo'n belletje doen, maar ik heb de Rwandese deelnemer gevonden. Jozef Areruya.
Jozef Areruya. Ja, wat weten we van de beste man?
Nou, dat tipt Rob Heerdink ons. Daarom stel ik voor om bij voorbeschouwing in ieder geval ook de Rwandese deelnemer Jozef Areruya te bespreken. En de Rwandese wielergekte in het algemeen. En daarbij een heerlijke Virunga Gold open te trekken. Ik zal zorgen dat jullie er een paar krijgen, want dat is niet heel erg makkelijk.
Oké. Okay.
Nou, lekker. Leuk. Daar kijk ik wel naar uit.
Ja.
Ja, ik ook. Elder, nog meer rectificaties? Ja, die hadden wij. Namelijk, we hadden gezegd dat de rit die Philippe Gilbert won de hardste rit ooit was. En dat hij daarmee... Dat was het ook alweer. De gele wimpel had gewonnen. Dat bleek niet het geval. Want het moet namelijk een eendagswedstrijd zijn om die gele wimpel over te nemen. Dus en niet een rit in een grote ronde.
Oh.
Dus hij blijft gewoon bij Matteo Trentin.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Maar Matteo Trentin, die woordgrapjes over Van der Poel zat te maken afgelopen week. Ja. Die vond dat hij Van der Poelt was.
Ja, terwijl hij zelf een Van der Poeltje wilde doen.
Ja. Een andere rectificatie kwam van Jos van der Borg. Die richtte zich naar Jonne, want hij zei... Mag ik jullie en in het bijzonder Jonne, immers een linguist...
Linguist.
Ja. Er voorzichtig op wijzen dat de centaur een wezen is uit de Griekse mythologie. En aangezien de Grieken dit wezen kentauros noemen... lijkt het me niet meer dan logisch dat wij de C in dit geval uitspreken als een K. Ik doe het in ieder geval wel consequent, wat me niet zelden op honen en spot komt te staan. Maar ik blijf strijden tegen deze moderne Latijnse taalverkrachting. Ja. Jonne, wat zeg jij?
Ja, kijk, op het moment dat een C een K wordt, dan hebben we natuurlijk niks meer aan Wilco C. Kelderman. Dus ja, dan lijkt het me niet meer dan logisch dat we dit gewoon als Centaur blijven uitspreken.
Ik vind Centaurus prima als we van de laatste O een 0 maken.
Ja, dat vind ik ook goed.
Een Centaurus.
Een Centaurus.
Ja. Heel goed. Dan was er nog bericht van Joeri Sluik. En die schreef... Na de ronde van Vlaanderen in 2017 heb ik deze podcast gevonden... en sindsdien volg ik jullie op de voet. Dat betekent dat ik ook al ontelbaar vaak aan een voorspelbokaal mee heb gedaan. Helaas zonder succes. Nou gokte ik donderdag op Sergio Higuita. En kijk nou, zo vaar heb ik hem een keer goed voorspeld. Doet me dan ook groot verdriet om niet genoemd te worden... bij mijn vermoedelijk enige moment of fame. Nou, Joeri Sluik. Sorry. En alsnog, gefeliciteerd. Met je voorspelbokaal.
Klasse. Higuitaatje.
Ja.
Ik vind trouwens, even ook voor de luisteraar, jij klinkt een beetje...
Een beetje?
Ja, zoals ik klonk in de voorbeschouwing.
Ja, Lowlands. Ja. Ja, ja, nee, dat is waar. Ik had gisteren een bruiloft.
Ah, oké. Okay. Ja, nee,
en dat werd laat.
Hoe laat?
Kennelijk stond de muziek hard en heb ik hard gepraat.
Niet gedanst?
Jazeker, ik heb wel veel gedanst.
Oh, lekker. Ja. Nou, even voor de luisteraars, dan weten ze dat. Waarom jij een klein... Een kleine trilling.
Een klein rauw randje aan mijn stem hebt.
Inderdaad, mooi gezegd.
Willem kan je er goed bij hebben hoor, op je bruiloft. Het is een feestnummer. Ik heb regelmatig met Willem ben ik op feestjes geweest.
Feestpartijen.
Hartstikke gezellig.
Ja, dat is goed.
Dansen, biertjes halen, rondjes, alles.
Grapjes.
Ja, coëfficiënte Polonaise inzetten. Ja. Ja. Ja.
Altijd goed voor een leuk praatje over wielrennen.
Nou jongens, ik ben 1 oktober jarig. En de kans dat ik het vieren is aanwezig.
Nou, dus ik zou Willem maar nodig.
Ja, vooraan in de Polonaise, altijd goed.
Leuk. Ik kom wel, Jonne.
Ja,
geen probleem. Dan hadden we een brief van de week. Toch, Tim?
Ja, dit was een geweldige brief van de week die we kregen. Want we zaten te klagen over de blauwe bollentrui. Namelijk dat dat toch een beetje een achterhoedegevecht was geworden. En toen hadden we een aantal manieren bedacht waarop het beter kon. Onder meer Strava-segmenten. Toen zeiden we, moeten we gewoon Strava-segmenten doen. Dus dat heeft Jeroen Suys gedaan. Die heeft namelijk gekeken naar de wielrenners. De renners uit deze Vuelta die meededen op Strava. En daar heeft hij een analyse op losgelaten. Namelijk, hij heeft de Strava-segmenten opgezocht... die het dichtst bij in de buurt kwamen van de Vuelta-klimmen... die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en waar bergpunten te verdienen zijn. Daar heeft hij steeds de top 3 of de top 5 van genomen. En bij gelijke tijd kreeg de renner steeds de hoogste punten... voor die positie toegewezen. Daar heeft hij een lijstje van gemaakt. En daar heeft hij ons een hele Excel-sheet van gestuurd. Maar om een lang verhaal even kort te maken. Daaruit kwamen een aantal renners als beste klimmers tevoorschijn. Dat zijn niet alle renners, want niet iedereen zit op Strava. Maar het zal jullie niet verbazen dat Tadej Pogacar hartstikke hard heeft gereden. En daar 120 punten in de ranking heeft gehaald.
Dus dat is eigenlijk de bergkoning van deze
Dus de
hoewel.
Echte ja. bergkoning. Ja. Bala Ballin was tweede.
Wat een vette naam, Bala Ballin.
Ja, Bala Ballin.
Zo heet hij op Strava.
Ja?
Bala Ballin.
En wie is het? Valverde.
Alejandro.
Lekker.
Yes. Karel Frederik Hagen was derde. Ruben Guerrero was vierde. En Mikel Biscarra was vijfde. En het is wel grappig. Die zijn dus boven bijvoorbeeld Latour geëindigd. Of boven Koes. Of Madrazo. Die meedeed om het bergklassement. Ja.
Laat maar... staan Geoffrey Bouchard. Die hem eigenlijk gewonnen heeft.
Ja, de Mediamarkt. Nee, de Decathlon medewerker.
Decathlon medewerker. Ja.
Ja. Maar Bouchard staat niet, doet niet mee op Strava.
Nee, ja, dat zou kunnen. Dat lijkt mij ook. Want anders had hij er denk ik wel tussen gestaan. Of in ieder geval.
Nou, maar ik denk dat Pogacar wel.
Dat lijkt me de meest logische. En Valverde natuurlijk. Maar ja, Roglic, Lopez. Dat soort jongens zitten er dus blijkbaar allemaal niet op.
Als wij gewoon het comité waren dat de bergkoning zou kronen. Dan zou ik denk ik dat we hier unaniem voor Pogacar zouden gaan.
Dat lijkt me niet meer dan duidelijk. Zeker.
Nou ja.
Maar leuk, wat vet, hè?
Super goed gedaan, Jeroen.
Ik wou het zeggen.
Heel erg leuk.
Er zit super veel werk in. Echt een heel vette brief.
Dat kunnen we alleen maar waarderen.
Ja, mooi. Goed.
Hey, nu de Vuelta eindigt, kijken we natuurlijk met een schuin oog al naar het WK in Yorkshire. En we noemden net al het Trentin die zich gevanderpoeld voelde. Toch?
Ja.
Nou, Van der Poel heeft inmiddels de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Op met grootse overmacht.
Ja, Gilbert zei ook, iedereen gaat in vorm naar het WK. Dit gaat een titanen WK worden.
It's gonna be something. Maar wij gaan natuurlijk ook in vorm naar het WK. En we mogen mensen meenemen. Want we hadden in de vorige twee uitzendingen hadden we de wedstrijd belicht. Waar we de luisteraar vroegen om ons het beste natje te tippen dat we konden drinken tijdens het WK. Nou, dat hebben we geweten.
Zo de knetter zeg.
Toen ik de mailbox opende, werd ik eigenlijk terstond depressief.
Ja. Ja, en enthousiast tegelijk. Het was een heel dubbel gevoel.
Ja.
Het is superleuk om al die mailtjes te zien. Aan de andere kant denk je op een gegeven moment... Ik moet al die mailtjes ook gaan lezen.
Ja, vooral ook omdat mensen echt hun best hadden gedaan. Dus hele epistels. Dus die wil je dan ook de aandacht geven die ze verdienen.
Ja, dat sowieso. En ik ben in het begin ben ik ook nog wel enorm gaan antwoorden. Maar op een gegeven moment lukte dat ook niet helemaal meer. Ik zag dat jij, Tim, nog wel even volle bak voor wat respons was gegaan. Waarvoor hulde.
Ik heb deze kleine novelle heb ik tot mij genomen.
Ja.
Want daar kwam het op neer.
Mm-hmm.
Meer dan 90 reacties hebben we gekregen.
Ja.
Met echt ontzettend leuke verhalen ertussen. De vraag was dus, wat moeten wij drinken tijdens de voorbeschouwingsafleveringen voor het WK? Want we gaan een voorbeschouwingsaflevering voor de vrouwenrace en voor de mannenrace maken. En daar hadden we natjes bij nodig. En als jij ons de leukste suggestie deed, dan mag je met ons mee. Want wij gaan namelijk met het oranje peloton van de Nederlandse Loterij gaan we naar Yorkshire. En Willem en Leon gaan daar fietsen. En dan mag dus de winnaar die mag mee fietsen en meekijken bij het WK. Dus dat is superleuk. Het is namelijk fietsen. Een overnachting op de boot en een overnachting in Yorkshire. Nou, we hebben uit al die inzendingen hebben we allemaal goed doorgelezen. Ze even goed over nagedacht en in de verte gestaard. En toen hebben we onze notaris en een winnaar laten kiezen. Bas van Eyck, natuurlijk, de brandweerman, te Made.
Gediplomeerd, hè?
Een gediplomeerd brandweerman, precies. Nou, en we hebben de shortlist, die zal ik even afgaan. En dan zal ik de winnaar even uitgebreid belichten.
Oh, leuk. Spannend.
Ja, spannend, hè?
Ongevoeld, hoor, in mijn hoofd.
Goed, we hadden een leuke suggestie van bijvoorbeeld Remmert Koster. Die suggereerde The Lion Strong. En hij dacht dat Jonne daar sowieso van over zijn nek zou gaan. Want het was een vrij zwaar dubbel biertje.
Ja,
omdat de Nederlandse leeuw goud gaat delven in Yorkshire.
Mooi.
Ja, dat vond ik een mooie. Een ander was Nick van Silfhout. Die suggereerde de 10% Jopen Heavy Cross. Dat noemde hij een evangelistisch biertje, want Mathieu van der Poel is op dit moment 24. En eigenlijk weten we niet zoveel van wat er gebeurd is met Christus toen hij 24 was. En Nick suggereert hier dat hij misschien gereïncarneerd wordt in het lichaam van Mathieu van der Poel tijdens het WK in Yorkshire. Dus die,
wacht even, dat het klinkt Jezus alsof... Christus gereïncarneerd wordt in het lichaam van Mathieu van der Poel.
Het klinkt alsof
moet je
Nick
niet tijdens het WK in Yorkshire.
Ik denk dat Nick er al een paar op had, of niet?
Ja. Jongens, jullie zijn hier te kritisch over. Ik vond het een hele
ver boven de 10%.
De heavy cross.
Ja.
Een andere goeie vond ik Joost Elstak. Die raadde ons...
Joost Elstak? Familie van?
Ja, van je bedoelt van DJ Elstak.
Dat lijkt mij wel, ja.
Dirk-Jan.
Dirk-Jan Paul Elstak.
Oh, dat zou leuk zijn als die luistert.
Ja.
Pomp this party.
Nou, Joost Elstak woonde rond 2010 in Surrey, in het zuiden van Engeland. En daar dronk men graag een tea. En dat klonk allemaal zeer betamelijk, maar tea staat voor Traditional English Ale van brouwerij The Hawks Black. En suggereerde dat wij dan ook betamelijk een tea zouden gaan drinken in Yorkshire.
Wow.
Goeie suggestie.
Leuk.
Een wat serieuzere mail kregen wij van Simon van Duivenvoorde, die zelf graag fietst. En niet zo'n beetje ook. Hij mag zichzelf graag uitdagen. Vorig jaar werd hij na een flink slopende wedstrijd op 28 september door zijn grote schrik getroffen door een herseninfarct. Het gaat nu weer goed,
goed
met Simon. Een jaar later. Het is de 28 september is precies een jaar nadat hem dit overkwam. En het gaat nu weer goed met hem en met zijn zoontje en zijn vrouw ook. En hij reed inmiddels de 100 kilometer onder de 3 uur.
Zo.
Wat hij
op de fiets of met de auto?
Doen. Ik denk met de hoge snelheidslijn, vermoed ik. En hij raadde daarom Alive's Beach van brouwerij Jopen aan. Ook in een zeer mooie mail die hij ons stuurde.
Life's a beach.
Ja, Life's a beach. Nou, okay. We kunnen al deze natjes kunnen alsnog een keer drinken natuurlijk.
Ja, zeker.
Maar, nou, zeker idee. Maar de winnaar is Wigger Schuurman. En die mag dus met ons mee en die mag iemand meenemen naar Yorkshire. En wat hij ons aanraadde, nou, dat had hij zeer interessant gedaan. Hij had namelijk de wetenschappelijke benadering toegepast. Zoals Arjen Zoer dat zou doen. Hij zei,
een voorspelmodel had hij gemaakt.
Had ik wou net zeggen,
deze man heeft echt heel veel tijd, werk, liefde, aandacht en originaliteit ingegooid, als je mij vraagt.
Ja, maar vooral ontzettend goed onderzocht, hè, dit. Ja. Wat hij dus gedaan heeft, hij heeft gekeken naar welke natjes wij dronken toen wij een winnaar van een rit goed voorspelde. En, daar,
en dat met wij bedoel gemaakt. Je ik, toch?
Nee, wij bedoel ik, Jonne.
Oké. Okay.
Dus dan kom je dus uit bij dat wij de Val Dieu Grand Cru dronken toen Vogelsang won. En Duvel dronken toen Pogacar goed werd voorspeld. En een straffe Hendrik dronken toen we Roglic voorspelden als eindwinnaar van de Vuelta.
Alle drie door mij, ja.
Alle drie door ons, ja.
Ja, ja, ja.
Er is geen mij, Jonne. Er is geen mij.
Is wat was ook ons. Weer, hoe sprak je Ciné Blond ook weer uit? Ciné Blond.
Ciné.
Ja, die dronken wij toen we Haga goed voorspelden.
Oh ja, ja. Ja.
Slottijdrit van de Giro.
Goed voorspeld, dat hadden we
knap gedaan.
Ja. Dat hadden we knap gedaan. En wat hadden we ook weer? Een Club Tropicana.
Toen we Roglic hadden voorspeld voor de opening van de Giro.
Yes.
Ja, had ik ook, ja.
Nee, dus we hadden toen 5 keer goed. En die statistiek heeft hij gebruikt om te voorspellen wat je dan nu ook nodig hebt. Nou, dan stuurt hij ons een heel verhaal over hoe je dat dan moet voorspellen. Dat was heel interessant. Zullen we later nog eens op terugkomen. Maar daaruit kwam de kraanwater 8.2 van brouwerij Kraan. En daarover zegt hij, geen bier is perfect. Maar volgens de statistieken hebben de natjes met succes een gemiddelde rating van 3,54 op Rate Beer. De kraanwater 8.2 zit daar met 3,5 net iets onder. Daartegenover staat dat dit natje nog niet is beoordeeld door IJsdwarf en Dutch Dart Vader. Dat klinkt misschien als een minpunt, maar verrassend genoeg, van de 5 goede voorspellingen zijn er 3 geweest met een natje dat nog niet door beide heren connoisseurs was gekeurd.
Ja, het is echt genieten. Hij had ook gezien dat 4 van de 5 succesvolle bieren zijn Belgisch. Dus het moest sowieso Belgisch zijn. En hij had het gemiddelde alcoholpercentage had hij berekend. En daarop was hij dus gekomen bij kraanwater.
Ja.
Ja, dat is toch echt genieten, jongens.
Maar wacht, het biertje heet kraanwater, toch? Het is toch gewoon
biertje heet kraanwater.
Het is niet letterlijk 8.2. Kraanwater.
Het is niet letterlijk kraanwater.
Dat zou het
zijn.
Dat
zou wel een beroerde keuze vinden.
Ja. Nou ja, kraanwater.
Een duveltje is ook niet letterlijk een duveltje.
Klopt. Ja. Nee, heb je gewoon gelijk in.
Dus goed, die gaan we dan drinken. Maar goed, Wigger, gefeliciteerd.
Gefeliciteerd.
Ja, leuk
neem snel even contact op. Dan kunnen we de fine details regelen. Stuur even een mailtje naar groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl.
Volgende keer dat we vakantie hebben, doen we weer zo'n prijsvraag. Want we hebben gewoon wat te lezen op vakantie.
Ja, we hebben in ieder geval genoeg natjes tips voor de komende 20 jaar.
Zo, ja.
Maar onwijs bedankt allemaal die de moeite heeft genomen om een inzending te doen. We hebben er echt van genoten. En er kennen maar 1 de winnaar zijn. Weten we al sinds de mini-payback show.
Maar even wat anders. We hebben ook gewoon een natje voor vandaag nodig. Ja. En daarom dachten wij, een ode aan Alejandro Valverde. Want die heeft zich de afgelopen dagen weer extreem Alejandro Valverde laten zien.
Mm-hmm.
Daarom hebben wij het biertje van de jeugd.
De eeuwige jeugd.
Van brouwerij De Eeuwige Jeugd meegenomen met de naam Bullebak.
Lekker hoor.
Heel toepasselijk.
Nou, laten we die dan voor nu openmaken. Ja. En volgende keer kraanwater en snel naar de koers gaan. Want we hebben veel administratie gedaan.
Yes. Ja. Doen we nog een ratingje van Dutch Art Vader?
Ja, hij heeft hem niet voor niks gerate, toch?
Ik wou net zeggen, hij heeft hem gedronken bij Loetje.
Moet wel weten wat we drinken.
Hij heeft hem gedronken bij Loetje, op het Centraal Station. Dat vind ik klasse. Dus hij heeft hopelijk lekker een biefstukje erbij genuttigd. Gele kleur met witte schuimkraag. Ruikt zoet, smaakt zoet met een lichte bitter. Goede middenmotor trippel. Iets te zacht om zijn naam als bullebak geloofwaardig te maken.
Nou, dat past ook perfect bij Alejandro.
Ik wou net zeggen. Ja. Dat is helemaal geen bullebak. Het is echt een hele lieve oude man.
Nou, proost op de koers en op Alejandro.
Cheers. Santé.
Goed, de koers van vandaag. Nee, ja, de laatste traditionele dag, zoals het vaak gaat in grote rondes.
Ja.
Wat ik eigenlijk altijd een beetje jammer vind. Dat is toch altijd een beetje, het is gewoon een beetje een ceremonie, zeg maar, waar je naar zit te kijken. Een optocht tot ongeveer een paar kilometer voor de meet. Dan wordt het spannend en dan kun je eigenlijk inschakelen.
Ja, maar dan moet je die renners ook een beetje gunnen, toch?
Ja, ik gun het ze ook. Maar laten we... Het was wel natuurlijk toen de Giro de tijdrit op de allerlaatste dag had. Dat was natuurlijk wel echt genieten.
Ja, dat was bal.
Ja. En goed, nu hadden we gisteren natuurlijk eigenlijk al het moment dat we dachten de Vuelta is afgelopen. Maar goed, we moesten nog 106 kilometer van Fuenlabrada naar Madrid. Traditionele beelden toch. Dus werd wat geproost en er werden wat fotootjes gemaakt.
Er werd een huwelijksaanzoek gedaan.
Ja, grappig hè?
Ja, ja. Tijdens de koers.
Ja, door... Wie was het ook alweer? Ja,
volgens mij iemand van Burgos.
Het was zeker iemand van Burgos.
Als ik me niet vergis. En Van Babbelgem, die zei daarna iets van... als het maar geen broer en zus zijn. Dat begreep ik niet helemaal.
Ja, dat is een beetje raar, ja.
Vond ik een...
Jesús Ezquerra was het.
Ja. Ja, en die trouwt dus niet met zijn zus. Even voor de duidelijkheid,
ik denk
Jeroen.
Dat hier sprake was van een grapje, denk ik.
Echt?
Ja.
Dat kan niet. Dat doet Van Babbelgem toen niet. Het is een serieuze zaak, de koers. Hey.
Fabio Jacobsen zou over het parcours, zei hij. Het was een soort Nederlandse criterium.
Ja, een Nederlandse kermiskoers.
Ja,
ja.
Dat was ook wel een beetje.
Wat de gedachte die door me heen schoot toen ik ze weer rondjes zag rijden. Er lossen natuurlijk ook jongens. Stel nou dat je als sprintaantrekker van de Quickstep of zo, dat je gewoon een rondje laat lappen. Maar dat je wel nog even volle bak die sprint aan gaat trekken.
Mm-hmm. Zou dat zodat mogen? Je uitgeruster aankomt.
Ja, dus je laat je gewoon een paar keer lappen.
Ja.
En dan, als die laatste 100 meter nog even gas geven.
Zou er niet in het reglement staan dat je niet gelapt mag worden? Het zou best kunnen, hoor.
Nou ja, dat zou eigenlijk wel logisch zijn. Ja. Misschien dat
of je eindigt net buiten de tijdslimiet op de valreep. Dat is toch lullig.
Ja, dat is gaar. Mm. Maar goed, mooie sprint,
ja.
Toch?
Ja, ja, nee, ja, grote klasse.
We hadden het net al even over.
Ja, nee, maar ik vind het echt heel bijzonder dat je... Want hij heeft het volgens mij echt zwaar gehad de afgelopen 3 weken. Jacobsen, niet zo gek als je in een sprinterslijf bent geboren en vervolgens allerlei Spaanse bergen overheen wordt gejaagd. Want dat is gewoon keihard afzien. Nou, heeft hij zich volgens mij kranen geweerd. Dus hij heeft, het was nooit echt spannend, volgens mij, dat hij buiten tijd zou komen of weet ik veel wat. Nooit bij de allerslechtste. Hij had zelfs een paar keer dat we zagen dat hij echt niet als laatste loste. Er waren echt gewoon mensen die slechter de bergen overgingen dan Fabio Jacobsen. Maar toch een jonge gast die 3 weken lang heeft afgezien. En dan op de laatste dag moet hij nog de focus houden om scherp te zijn en mee te sprinten. En hij doet het gewoon.
Ja, dat hij gewoon pakt zijn tweede etappe. En van tevoren had hij gezegd, nou ja... Als ik een etappe win, is het geslaagd. Dus het was natuurlijk al geslaagd in de eerste week, geloof ik.
Ja.
Pakte die hem al. Maar hij zei ook van ja, als ik gewoon mijn volle bak geef en op een gegeven moment is het op en ik stap uit, dan is het ook al geslaagd.
Ja.
Want dan ben ik gewoon op, maar dan heb ik wel mijn motor vergroot. Ja. En hij zei ja, als ik hem uitrij, is hij sowieso geslaagd. En dan op de laatste dag gewoon ook best wel soeverein.
Ja.
Sam Bennett, ja, misschien wel de beste sprinter van het moment kloppen.
Ja.
Ja.
Maar kijk, zijn eerste overwinning vond ik, dat is natuurlijk zijn eigen overwinning, maar laten we zeggen 80% de Quickstep trein.
Ja,
die
ja,
hem daar eigenlijk als het ware gewoon min of meer over de lijn duwde als eerste. En,
vind ik gechargeerd. Vind ja, ik echt nou, gechargeerd. Maar...
Ja, maar dit was wel, nu was de trein wederom, was erg in vorm. Maakt het ze hebben de beste trein van de sprinttrein van de Vuelta. Maar nu had ik wel het gevoel, hij is echt oprecht gewoon de snelste vandaag.
Ja.
Supergoed.
Maar wat een Vuelta voor Quickstep. Ja. Die hebben een paar van die strategische dingen uitgehaald. Vandaag ging Gilbert dus de hele tijd in het wiel van Jacobsen zitten. Ja. Zodat andere mensen niet in het wiel van Jacobsen konden gaan zitten. Het werd echt een soort worsteling. Maar hij heeft het dus voor elkaar gekregen. Waardoor Jacobsen al een gaatje had toen hij de sprint aanging.
Ja, echt goed.
En, ik moet de Louis van Gaal tactiek?
Nee, dat is weer een andere.
Van Gaal, nee. zei dat je er eentje achter moest zetten.
Nee, ja en nee, de Louis van Gaal, dat klopt. Maar de Louis van Gaal tactiek is pas na dat moment, namelijk dat je dan vervolgens moet lossen.
Je dus moet
dat
ook nog een gat laten vallen.
Dat je een gat laat vallen en dat dan de voorste renner kan winnen.
Hij zit dan toch altijd weer op een niveau hoger. Ongelooflijk. Ja.
Totale minsprincipe, hè, Jonne?
Ik had wel de indruk dat Jacobsen net iets langzamer ging dan Bennett. Als je zo kijkt hoe snel Bennett aankwam.
Ja,
dat de topsnelheid van Bennett misschien nog net iets hoger is.
Ik moest...
Ja, maar het was niet dat als de finish 10 of 20 meter verder had gelegen... dat Bennett hem dan gepakt had.
Nee, het scheelde echt maar een klein beetje.
Ja. Terwijl dat was wel inderdaad die andere etappe die Jacobsen won. Daar zag je echt dat Bennett nog heel erg hard kwam opzetten. En dat scheelde super weinig.
Ja, cool hoor. Maar goed, ja, 5 overwinningen weer voor de Koning Quickstep deze ronde.
Waarvan 2 van Jacobsen, toch?
2 van Gilbert. Ja. En eentje van Cavagna, wat wel echt ook een stunt was, hoor.
Ja, echt een indrukwekkende vlucht.
Ja.
Ik weet nog dat Cavagna voor de voorspelbokaal had opgeschreven. En de dag daarvoor zat hij mee en de dag daarna zat hij mee.
Ja. En een van die 2 won hij, toch?
Ja, precies.
Ja. Dus, echt genieten. Ja. Ik ga vanaf nu... Als jij een voorspelbokaal doet, ga ik de dag erna inzetten op of ervoor.
Ja.
Gewoon allebei de dagen, altijd raak.
Nou, ik sta bekend om een goede jinx. Ik doe dat echt heel goed.
Het was overigens, Tim, weet je nog wie de laatste winnaar in Madrid, Nederlandse winnaar in Madrid was?
Jean-Paul van Poppel?
Max van Heeswijk.
Oh, ja, ik hoorde jullie net al even over Max van Heeswijk praten. Ja.
Ik moest eraan denken namelijk er stond me zoiets bij van...
Een late uitval, of niet?
Ja, hij nam toen de laatste bocht het allersnelste met heel veel risico. En kwam toen met echt voorsprong uit de laatste bocht. En dan trok hij hem gewoon door tot het einde. Maar er gaan dagen voorbij dat ik niet aan Max van Heeswijk denk.
Ik wou net zeggen, ik heb echt lang niet aan Max van Heeswijk gedacht.
Nee, dus je hebt... De laatste keer dat Max van Heeswijk in het nieuws was, weet je dat nog? Dat was in dat tijdperkje dat in één keer allemaal Nederlandse renners gingen bekennen dat ze doping hadden gebruikt.
Ja.
En toen was Max van Heeswijk had bekend aan tafel, volgens mij naar een nieuwe revuejournalist had hij gesproken, Nando Boers volgens mij. En toen hij had bekend en vervolgens raakte hij in paniek en had hij de memo recorder van de journalist in de vuilnisbak gegooid en wilde hij hem niet meer meegeven. Alsof het daarmee onklaar was gedaan. Zo, nee, wow. Ja, dat is heel grappig.
Arme Max.
Ja.
Ja, dit weet ik nog inderdaad. Dit is altijd Max van Heeswijk. Als je aan die naam denkt, dan denk je eerst... Oh ja, Max van Heeswijk, wat was daar ook weer mee?
Wat een knullig verhaal.
Ja. Ja, maar ook heel grappig, toch?
Ja, wel geestig, ja, zeker.
Zoals vaak gaat met knullige verhalen. Nou ja, goed. Fabio dus,
Vriend van de show. Ja, het was sowieso een mooie voorbeeld voor vrienden van de show.
Ja, ja, oh ja, absoluut.
Echt veel...
Van de vrienden van de show moet het komen.
Ja.
Het was een hartstikke leuke Vuelta over het algemeen.
Ontzettend leuk.
En jij hebt het goed gedaan, deze Vuelta, Jonne. En terwijl je altijd zegt, de Vuelta kan ik het aller slechts voorspellen van allemaal.
Nou, ja, dat bleek. Want dat had hij verkeerd voorspeld.
Ja. Is ook.
Ja.
En nee, een slechte voorspelling.
Ik was eigenlijk heel tevreden met mijn voorspelling. Ik ging door het documentje dat wij... En ik heb nog even de inleiding teruggeluisterd. Of de voorbeschouwing. En we zaten er eigenlijk best wel vaak, waren we on point.
Nou, Tim, op welke voorspelling van jou zelf ben je het meest trots die je had gedaan?
Nou, wel op Mobistar Madness. Ik verheugde me van tevoren. Ik dacht, dit gaat weer chaos worden binnen Mobistar. Ja. Nou, en dat hebben we gekregen. Met als hoogtepunt denk ik toch wel de theatrale solaire actie. Die echt zo pontificaal ging, hoofdschuddend moest wachten op Quintana.
Ja, jouw voorspelling was dat van Carapaz, Valverde, Soler of Quintana gaat er tenminste één een Rohan Dennisje doen. Nou, dat... En het was dus Soler.
Ja.
Ah, man, echt een goede voorspelling.
Nou, het was Carapaz eigenlijk. Die is niet eens gestart.
Ja, dat is wel waar.
Ik heb hier geen zin in.
Dat ook nog steeds een super raar verhaal is. Maar wat we gewoon vergeten op het moment dat de Vuelta van start gaat. Maar Carapaz ging dus aan een criterium meedoen waarover hij zijn ploeg niks had verteld.
In Etteleur.
Ja. Daar valt hij. Vervolgens kan hij niet aan de Vuelta meedoen. En 2 dagen nadat de Vuelta begonnen is, zit hij weer op zijn fiets.
Ja.
En tekent hij bij Ineos.
Ja.
Ja. En hij reed inderdaad ook nog Plouet of zo. Dat ik echt dacht, ja, wat is dit voor raar verhaal?
Ja. Ja, nou ja, goed. Ja, nee, dat vond ik ook een hele goeie. En wat vond je de grootste misser van jezelf, Tim? Waar baalde je het meest van?
Nou ja, ik vond Cavagna vond ik wel het toppunt, eerlijk gezegd. Mm. Maar dat was in de voorspelbokaal.
Ja.
Ik denk, ja, toen wij de voorbeschouwing opnamen...
Ja.
Toen jullie aan mij vroegen wie denk ik dat de Vuelta ging winnen. Toen zei Carapaz.
Ja. Nou. Die toen nog mee zou doen.
Ja. Ja. En hoppa, daar ging hij.
En jij, Willem, op welke voorspelling ben jij trots?
Ja, goeie vraag.
Ik vind één voorspelling van jou, daar heb ik heel van gehad, deze Vuelta.
Ja, ik denk dat ik op Gaviria, dat je die niet mee moest meenemen,
ja,
zeker.
Die heb ik op jouw advies eruit gehaald. We hadden dat opgenomen.
Ja.
En ja, toen dacht ik, ja, wat moet ik eigenlijk met Gaviria? Inderdaad, zijn knie is misschien helemaal niet goed. Hij is 3,5 miljoen.
Ja.
Ik laat hem lekker thuis. En nou...
Ja, hij is één keer derde geworden en dat was het.
Nou, vandaag 14e.
Ja, dat bedoel ik. Maar nee, maar...
Eén plekje voor Walshout.
Dus hij is volgens mij 1 keer 3e, 2 keer 14e inderdaad. En dat was het.
Verschrikkelijk.
Van Gaviria.
Maar hij is gewoon... hij was tijdens de Vuelta was hij al heel slecht.
Tijdens
ik weet nog dat we toen... tijdens het Giro. Toen hadden we het er ook al over. Dat hij niet echt meer volledig op de sprint aan het focussen is. Heel erg met het voorjaar bezig is. Dus voor het voorjaar kunnen we misschien wel weer opschrijven. Misschien wordt hij meer een soort John Degenkolb dan een echte sprinter.
Ja, maar dat zou ik heel onverstandig vinden. Want hij is intrinsiek, behoort hij echt wel tot de 3 snelste sprinters.
Ja.
En op de kobbels hebben we gewoon gezien de afgelopen jaren in het voorjaar. Dat, ja, hij kan dat gewoon in ieder geval nog niet aan. En dan zit je ook niet bij de juiste ploeg volgens mij. Als je bij Emirates, als je goed een voorjaar wil rijden, waarom ga je dan weg bij de Koning Quickstep?
Ja. Jonne, waar was jij het meest trots op?
Nou ja, ik had Roglic voorspeld, maar mijn grote trots was Pogacar. Natuurlijk.
Ja.
Die had ik gezegd als het grootste rondetalent dat de rondreed. Is het ook moeilijk te zeggen of Bernal nog een talent is. Maar ja, Pogacar is 20, 2 jaar jonger. En ik vind hem, hij heeft zo'n vette Vuelta gereden. 3 ritten gewonnen.
Ja.
Het jonge klassement en gewoon op podium. Wat wil een Sloveen nog meer?
En het allerleukste is dat hij in de laatste bergritten aanvalt om nog op podium te komen. Succesvol, ja. De rit wint. We hebben echt weinig klassementsmannen gezien die echt een rit winnen en wegreden bij hun concurrenten afgelopen jaar. Dat deed hij gewoon.
Ik vond dat wel echt verbazingwekkend, want ik had juist het gevoel dat hij een beetje aan het uitdoven was in de laatste week. De laatste dagen, dat je hem ook af en toe een beetje zag lossen weer, weet je wel. En dan dacht, oh, het kan nog wel eens moeilijk worden. Volgens mij zeiden we ook in de laatste show over dat als de Vuelta nog 2 weken langer zou duren, dat hij dan uit de top 10 zou verdwijnen. En prompt trekt hij dit konijn uit de hoge hoed. Ik vond het echt een nummertje, joh, op de ene laatste dag van de Vuelta.
Ja, hij heeft echt deze Vuelta gekleurd. De grote vraag was gewoon de hele tijd, kan hij het 3 weken volhouden? En dat leek inderdaad, het leek een beetje uit te doven, het kaarsje. Maar toen zaterdag, na al die tandloze aanvallen van Lopez, die naar eigen zeggen geen ruimte kreeg. En vervolgens ging zijn grootste concurrent, in ieder geval voor de witte trui, die rijdt gewoon 1,5 minuut bij hem weg. En dan zegt hij iets als, ja, voor die witte trui doe ik het niet meer, daar heb ik er genoeg van in de kast. Dan denk ik, gozer.
Ja. Nou, het was ook het was ook heel volwassen gereden, vond ik, van Pogacar. Want hij was dus, hij maakte, dus inderdaad, Miguel Angel Lopez deed een aantal van die aanvalletjes. En eigenlijk sloegen die op niks. Maar daarmee raakte volgens mij Miguel Angel Lopez wel totaal gekookt in de koers. En dus toen, Pogacar heeft gewoon de hele tijd meegereden en gedacht, oké, dit is mijn kans, want hij is nu zwak, dus ik kan hem niet pakken. En ze laten mij wel rijden. En dat bleek ook.
Ja,
ik vind het wel jammer, want Lopez heeft wel veel kleur gegeven aan de Giro en aan de Vuelta. Maar hij heeft uiteindelijk niet zo'n goed jaar gereden, want hij is 7e of zo geworden in de Giro. 5e.
8e, dacht ik.
Ik denk eerlijk gezegd dat de twijfel binnen Astana wel gaat toenemen nu over Miguel Angel Lopez als mogelijke grote rondewinnaar.
Dat lijkt mij niet meer dan terecht.
En ik denk ook dat dat wel een dingetje kan worden voor Astana. Want als je nu, dat lijkt me, is natuurlijk gewoon een ploeg die graag grote rondes mee wil spelen om de winst in de grote rondes. En als je nu kijkt wie ze nu op de roster hebben staan. Nou, Itagire, Vogelsang, ook al 34. En Miguel Angel Lopez, waar je toch echt inmiddels wel je twijfels bij kunt hebben of hij een grote rondes kan winnen. Want zelfs als het al wordt het aantal tijdritkilometers naar nul gereduceerd, zeg maar, dan lijkt hij nog niet te kunnen winnen.
Nou, misschien een Oeruburu.
Ja, ja, nou ja, voor, of voor de grote rondes.
Misschien gaan ze een kopman kopen.
Nou ja, dat is dus een probleem. Want van al die grote, er zijn best wel veel grote rondetalenten momenteel. Maar die liggen allemaal vast. En ook best wel lang. En nou, wij weten natuurlijk, er kan natuurlijk altijd een Dumoulin'tje komen waarin dat iemand gewoon zijn contract verbreekt en zegt ik ben er weg mee.
Ja, dat is een beetje de vraag. Gaat dat nu de Morris worden in Wielerland? Ja, dat is namelijk helemaal niet gangbaar.
Nee, dat was nooit. Maar ja, Pogacar misschien. UAE lijkt me niet per se een ploeg waar die heel, de komende jaren.
Ja, ben ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. Als je kijkt naar hoe hij en Philipsen als talenten worden begeleid, dan kan je wel zeggen van, nou ja, je krijgt in ieder geval wel veel kansen.
Ja, maar stel dat je nou als je bij Astana kan rijden, dat is natuurlijk wel een niveautje hoger nog met wat voor knechten je dan meekrijgt.
Ja, dat is waar.
Miguel Angel Lopez bijvoorbeeld.
En misschien Geraint Thomas.
Ja.
Die wordt toch ook wel eens van gefluisterd dat hij misschien weggaat bij Ineos. Mm. Omdat hij zoveel mensen boven zich...
Ik dacht eerlijk gezegd dat hij vorig jaar zijn contract had verlengd.
Ja, is zo.
En wel niet meer met 1 jaar.
Nee, tot 2021 ligt hij nog vast.
Oké, ja.
Ja. Er is niet zo heel veel op de markt dus, volgens mij, voor dat soort voor die ploegen. Dus ik vermoed dat ze bij Astana wel echt... Want ze hadden wel, denk ik, hele hoge verwachtingen van Miguel Angel Lopez.
Maar dinsdag zullen we het horen, toch?
Ja, Wout Poels.
Ja?
Ja. Maar Poels bij Dispuut Eilebal?
Wout.
Ik weet het niet, hoor.
Woutje.
Wout.
Hey, Wout.
Hey, Wout.
Dan moet hij heel veel bier halen, denk ik, om geaccepteerd te worden.
Poels maakt dinsdag zijn nieuwe ploeg bekend. Ja, wie weet is het Agastana.
Ik hoop Sunweb. Sunweb, please.
Zou mooi zijn.
Ja. Het zou de meest logische keuze zijn, denk ik. Ja.
Heb jij nog een voorspelling gedaan waar je achteraf echt kapot voor schaamt?
Nou, kijk, de wens was natuurlijk de vader van de gedachte bij Steven Kruiswijk. En ik had er ook allerlei voorbehouden bij gemaakt.
En dat Nederlandse podium, bijvoorbeeld?
Nou, dat is toch alleen wel leuk om over na te denken.
Het was niet een Nederlands podium, Nederlandse top 6.
Oh ja, dat was het, ja.
Uiteindelijk, ja. Nee, maar... Nee, ja, Kruiswijk. Ja, we zullen het nooit weten. Dat is een beetje het jammere. Dus die Vuelta werd natuurlijk meteen de kop ingedrukt doordat ze massaal op hun plaat gingen in de eerste ploegentijdrit met het lekkende kinderzwembadje. Wat natuurlijk de slechtste start ooit was voor een grote ronde voor Jumbo-Visma. En ja, Kruiswijk heeft daar gewoon heel veel last van gehad. En je zag ook volgens mij bij de eerste de beste rit dat het bergop ging, dat hij niet meer kon volgen. Ja, dan kun je zeggen, ja, dus de vorm was er kennelijk niet. Of hij had het kennelijk anders ook niet gered. Maar ja, we weten het niet.
Nee, en dat is heel moeilijk te zeggen.
Wat wel jammer is, denk ik, en extra props voor Jumbo-Visma daarom, als je gaat kijken. Dus Kruiswijk was echt natuurlijk een belangrijke luitenant, had een belangrijke luitenant kunnen zijn voor Roglic. En ik dacht wel, het is wel echt een aderlating voor die ploeg dat hij zo vroeg eruit ging. Maar ik heb hem eigenlijk niet gemist.
Nee.
En dat is wel echt een teken dat ze in de breedte heel goed zijn geworden, Jumbo-Visma.
Nou, de laatste paar dagen hadden ze het wel even moeilijk. Ze hadden het ook gisteren moeilijk. Roglic in de laatste bergetappe.
Ja.
Zat Roglic snel alleen. Ze hebben natuurlijk de slag gemist toen bij de waaieretappe. Toen ze door Mobistar eraf werden gereden.
Ja. Nou, ze hebben in vaak mazzel gehad dat de belangen van Mobistar en Astana zodanig waren dat die het eigenlijk het werk deden voor Jumbo-Visma. Maar ik vond Kuus en Paulus en Gesink met name wel echt heel erg goed. Ja. Hofstede op het vlakken. Was echt,
ja, ik vond ze hebben echt een cool. Super indrukwekkende ploeg. En ook een heel goede Vuelta gereden. Ik vind het vooral heel knap inderdaad, omdat het niet altijd mee zat.
Ja.
En soms werden ze ook geïsoleerd. Ik vond het super knap om te zien dat ze gewoon rustig zijn gebleven.
Ja.
Dat ze gewoon dachten, oké, geen paniek. We blijven bij het plan wat we al hadden. We wisten dat het kon gebeuren. Oké, we nemen soms even het verlies nemen. En dan de volgende dag gewoon weer ijzersterk.
Wel echt zodanig rustig gebleven dat ik vond dat het gisteren boven op de bergen wel echt allemaal een tikkie te onderkoeld was, hoor. Dat ze kregen amper een glimlach uit.
Dat ze toen ze wonnen, ja.
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 Ik dacht, Roglic laat zich uitzakken zodat hij juichend over de streep kan komen. Nou, maar hij kwam gewoon alsof hij, weet ik veel, boodschappen was wezen doen.
Ja.
Dat gevoel.
Echt waterpas, leek het wel.
En al die die ploegleiders werden geïnterviewd. Die waren ook allemaal redelijk vlak. Ze zeiden wel van, ja, dat is natuurlijk iets groots voor onze ploeg. Dat we nu dit succes hebben geboekt. Maar ik dacht, ik zie helemaal geen blijdschap.
Nee, maar dan om Roglic te verdedigen. Net toen ze over de streep kwamen in Madrid. Ja, toen zag je wel, het was echt zo, yes, lekker, ja. Ik heb hem. En ik zag hem gelijk met een biertje en ploeggenoten om hem heen. Dus dat was wel, toen kwam die ontlading.
Ik denk dat de co-efficiënte Polonaise nog wel eens ingezet hoor, vanavond toen de camera's uitgingen.
Ja, precies.
Jonne, ik wilde jou graag even confronteren met, wij hadden van tevoren, vragen we aan elkaar, wie tip je voor Scorito, voor het poeltje om mee te nemen? Goede aankopen.
Ja.
Nou, laten we die van jou even doornemen, dacht ik. Om te beginnen met Fabio Aru. Hoe vond je zelf dat hij het gedaan heeft?
Ja, matig.
Dat is leuk. Fabio zei dat van jou precies hetzelfde.
Ja, Fabio kan ook gewoon de kleren krijgen.
360 graden feedback.
Ik heb 2 miljoen betaald voor de jongen. Ik ben benieuwd hoe duur ik was bij hem. Nee, hij kreeg last van alles en nog wat. Hij was ook gevallen in die ploegentijdrit. Maar
Hij heeft een of ander virusje onder de leden.
Ja, dat hoorde ik gisteren bij de Belg. Ja. Een of ander virus met een moeilijke naam. En dat was ook een virus wat niet 1, 2, 3 opgelost zou kunnen worden of zo. Wel, het zou in ieder geval niet weggaan, maar wel medicatie. Mm. Ja, ik vond het allemaal heel dubieus. En het gaat gewoon op het rijtje met zo de nieuwe smoesjes van Fabio Aru. Ja. Ik ben eigenlijk nooit echt fan geweest. Ik vond hem altijd echt wel overschat. Maar toen met die 13e plek in de Tour, dacht ik, nou,
die eigenlijk uit het niets kwam.
Die uit het niets kwam, ja. En hij was geopereerd aan zijn beknelde liesslagader. Ja. En dan kan je daarna vaak, als dat goed uitpakt, kan je weer enorm lekker fietsen. En in de Tour was het ook wel zo. Hij werd 13e, geruisloos. Maar ik dacht, als je 13e kan worden in de Tour, ja, dan kan je prima top 5 rijden in deze Vuelta.
Ja.
En
het is echt kleurloos.
Niets
ook.
Van dat al. Nee. Ja. Ja.
Sam Oma had toch ook die beknelde ader?
Klopt, ja. Hij is geopereerd.
Gaat dat goed met hem? Weet jij dat?
Ik heb eigenlijk al een tijdje niks gehoord. Maar ik denk dat geen nieuws goed nieuws is in deze. Mm. Hij gaat volgend seizoen gewoon weer knallen.
En Damien Touzé. Hoe vond je dat hier?
Ja, jongens. Kijk, ik ik had natuurlijk Pogacar. En dat is natuurlijk een hele leuke, mooie groot talent. Maar die was wel wat aan de prijzige kant. En Aru ook. Mm-hmm. Dus ik denk, nou, ik neem iemand uit het 500.000 circuit. Dus gewoon een beetje de grabbelton van Scorito. En ik had Damien al een tijdje op het oog. Hij werd derde bij de nationale kampioenschap in Frankrijk. En het is een leuk, jong sprintertje.
Ja.
En hij heeft er helemaal niks van gebakken, deze veld. Nee,
echt helemaal niks.
Volgens mij is hij 2 keer 11e geworden. Wat me dan wel weer deugd doet, is dat ik hem zelf niet had meegenomen.
Ah, oké. Okay.
Hij heeft uiteindelijk een cut niet gehaald.
Gefopt, luisteraars.
Inderdaad, ja, jongens.
Ik weet niet of dit mag. Mag dit volgens de statuten van de Rode Lantaarn?
Nou, Tim, ik hoop voor jou dat jouw tips ook niet door jou zijn meegenomen.
Oeh, ja, ik was bang dat we hier niet over...
Hugh Carty.
Ik was er al bang voor.
Hugh Carty, Tim.
Hugh Carty.
Wat heb je daarover te vertellen?
Medium prima, zou ik willen zeggen.
Ja, hij had een beetje pech. Hij reed sowieso al niet zo heel erg goed, maar hij is ook uitgevallen.
Een andere topper?
Ben King.
Was,
uit dezelfde grabbelton als
weinig. Ik vind dat hij weinig fouten heeft gemaakt, persoonlijk.
Wauw, dit is wel een heel mooie benadering. Doe jij al jouw voortgangsgesprekken zo? Ja. Ik vind dat je weinig fouten hebt gedaan. Je was er ook niet vaak. Nee. Ik heb je eigenlijk helemaal niet gezien de afgelopen paar maanden.
Weinig
maar
fouten.
Je contract wordt niet verlengd.
Ik had ook Thomas de Gent had ik zelf meegenomen in mijn Scorito-poeltje. Die heb ik volgens mij niet meer opgesteld na ongeveer de derde etappe.
Ja.
Want ik had hem meegenomen omdat hij goed kan tijdrijden en er weer een tijdrit in zat rond in de buurt van Po, waar hij zo goed had gereden tijdens de Tour. Dat hij en in het bergklassement het goed kan noemen, dat had hij vorig jaar gewonnen en een rit kan winnen. Maar Thomas de Gent zei volgens mij 3 dagen de Vuelta in bij een wijntje. Zei hij, nou, mijn seizoen zit er eigenlijk op.
Ja, ik vond het ook wel. Ik denk dat de Gent ook wel echt geleerd heeft van dit seizoen. Dat je niet 3 grote rondes kan pieken. Zelfs als je voor ritzegers gaat, weet je wel. Dan neem je toch ook wel af en toe een snipperdagje tijdens. Maar het is gewoon, ja, je ziet gewoon wel heel goed wat periodiseren doet. Dus trainen naar een bepaald piekmoment. En dan tijdens de Giro was hij eigenlijk net niet goed. En tijdens de Vuelta was hij eigenlijk net niet goed. Tijdens de Tour wel. En dan wint hij ook een prachtige rit. Maar ik denk dat hij dit niet nog een keer gaat doen.
Nee, mij ook niet. Denk ik ook niet. Hij probeerde het wel vaak overigens. Zat wel vaak soort in de eerste groepen mee. Maar moest er ook vaak weer af. Heel snel af. Ja. Ik
wil hem.
Sergio Higuita. Daar kan ik niet anders dan tevreden over zijn. Ja. Natuurlijk met zijn mooie ritzegen. Dat was goed. Felix Groschartner. Dat was eigenlijk mijn grabbelton-pick. 750.000 euro kostte die.
Nou, vind ik een dure grabbelton, hoor.
Ja, oké. Okay. Maar Groschartner. Maar ik had er iets meer van verwacht. Ik had wel...
Heeft hij hem uitgereden? Nee, hè? Of wel?
Ja, zeker wel. Ja. Maar leuke...
Als Mühlberger die uitgestapt is dan?
Ja. Nee, dus Groschartner heeft hem wel uitgereden, maar moest inderdaad best wel veel voor Maika werken, volgens mij. En ik had wel gehoopt dat hij wel een paar keer meer mee zou zitten in de ontsnappingen. Want daar was het wel een renner voor geweest. Mesgetsch, dikke pech eigenlijk.
Ja, maar daarvoor ook al matig.
Niet in de topvorm dat ik had gehoopt dat hij was.
Eén keer tweede geworden. Ja. En dan zie je toch dat twee etappes in de Ronde van Polen toch wel even wat slecht. Anders is.
En de
dan...
Ronde van Kroatië.
Ja, de Ronde van Kroatië. Dat zijn gewoon toevallig mensen die samen op een fiets zitten, 's ochtends.
Ja.
Maar het is leuk om, om bij al deze renners even te kijken naar het Scorito puntenklassement.
Oh ja.
Want dat is dus gewoon, wat zijn nou de renners die hoeveel je mee had kunnen nemen deze Vuelta om het goed te hebben gedaan?
Hoeveel heeft Damien ons opgeleverd?
Die staat wel. Ja, die staat wel.
Of heb je dat niet opgezocht? Toezee, staat die te laag?
Die staat 94ste, staat die.
Echt?
Ja.
Hoeveel punten heeft hij gepakt dan?
56. Ongeveer evenveel als Jampy Drucker.
Nou, dat is toch 56?
Zes meer dan John Degenkop.
Hier, nou, dan wil ik jullie eigenlijk niet meer horen, jongens. Dit was gewoon een heerlijk grabbeltonnetje.
Ja. Maar wat leuk is om even naar de top te kijken. Roglic, Pogacar en Valverde. Dus de top 3. Nou, die krijgen natuurlijk veel punten voor doordat ze in het klassement goed staan. En elke dag punten krijgen omdat ze daarin goed staan. Maar ook wat opvallend is dat Maika en Soler, 8e en 9e, toch niet heel veel... in beeld gereden, maar Soler heeft dus toch veel punten gekregen, ook al...
Maar hij rijdt uiteindelijk nog top 10, toch? Soler?
Ja, 10e. Ja. Hij rijdt net op het laatste moment, James Knox reed hij uit de top 10.
Ja, dat was wel een beetje zielig, hè?
Ja, god. Ja, Knox had ook een beetje het cadeau gekregen natuurlijk. Eerder.
Ja, nou ja, cadeau gekregen. Hij zat mooi in de eerste waaier. Maar nee, dat is zeker waar. Nee,
daarvoor zat hij een keer in een ontsnapping.
Zat hij in een heel grote, flinke ontsnapping.
Maar een leuk is ook, Sepp Kuss had je ook heel veel punten bij gepakt. Want die pakte elke keer punten omdat zijn ploeggenoot in de rode trui rijdt.
Wat over zijn tip was van Arjan Zoer, om Kuss mee te nemen.
Ja. En daar had je meer punten voor gekregen dan bijvoorbeeld met Kelderman of Higuita of James Knox.
Ja, dus, wow. Dan Higuita.
Ja.
Ja, die heeft natuurlijk op zich, ik bedoel, behalve die ene etappe, reed hij altijd wel vaak goed mee, maar niet per se in de punten.
Nee, maar hij eindigt toch ook gewoon in de top 15, geloof ik? Ja. Hoeveelste wordt die Gita? 14 of zo?
Hij heeft een paar keer dat hij echt flink gelost werd.
En Kuss pakt natuurlijk een etappe, maar die wordt gewoon 29ste of zo.
Ja.
Dus maar tegenvallers...
Gita wordt 14e.
Ja. Ja.
Oh. Tegenvallers, waar je gewoon niet zoveel aan had, was Izagirre bijvoorbeeld.
Ja.
Dat vind ik wel opvallend.
Ja, jammer ook.
Latour.
Wel 16e geworden, Jon. Of heb je het over Gorka?
Jon.
Oh, 16e, ja.
Ja, nee, daar heb je gewoon niet zoveel aan. En Latour heb je dus ook niet zoveel aan. Gegenhardt heb je ook niet, koop je weinig voor.
Die heeft toch een paar keer podium gereden?
Dat is toch, je moet toch echt etappes winnen of echt met klassementen meedoen om punten te pakken.
Dat is echt heel goed scoren.
Wat zijn dan nog meer de toppers? Wie zou je echt wel...
Het rijtje bovenin is Lopez 4e, Quintana 5e, Sam Bennett 6e, Kuster 7e, Maika 8e, Soler 9e, Kelderman 10e, Higuita 11e, Knox 12e, Bennett, Gesink, Cavagna. Met complementeren de top 15.
Ja, die tip van Zoer om veel Jumbo-Visma's mee te nemen. Gewoon 4, zeg maar. Omdat we denken dat Roglic de rit of de Vuelta zou winnen. Dat bleek een hele goeie.
Ja, ik had er 3 bij me.
Ja.
Kruiswijk, die kon ik na 2 dagen afstrepen. En Tony Martin, die gewoon dacht, nou, heb ik ook wel een lekkere voor de tijdrit. Ja. En volgens mij heeft hij die tijdrit op een eenwieler gereden. Want,
maar dat deed hij in de Tour ook al natuurlijk.
Ja, maar die tijdrit lag hem minder, zei hij. Hmm. En je kan toch wel af en toe ook een keer je best doen. Maar hij wil dus echt alleen nog maar voor zijn ploegen en zijn team rijden.
Ja, ik vind dat heel goed.
Ik vind het ook wel vet, maar je kan toch ook gewoon even...
Kunnen we hem niet een keer spreken voor een special?
Ja,
dat
Tony.
Zou leuk zijn.
Dat zou, ja.
Hoe is jullie eigenlijk Duits?
Ja, ik kan dit. Ik wou zeggen,
je hebt hem in Berlijn gewoond natuurlijk.
Ja, ik kan wel lekker met Tony. Maar ik denk dat hij hem ook gewoon Engels of Nederlands... Ik kan de rest ook horen.
Grenzenloos geil.
Precies.
Goed. Jongens, ons oordeel over eindoordeel over deze Vuelta. Op een schaal van 5 Frenkie de Jongs. Hoeveel Frenkie de Jongs krijgt deze Vuelta?
Dus 5 is het meeste Frenkie de Jongs en 1 is het minste.
Ja, nee, nou, ja, 0 mag ook. Maar dat is wel heel cru.
Nou, ik geef wel een 4 Frenkie de Jongs. Want ik vond het een heel vermakelijke Vuelta. Ontzettend veel spektakel gezien. Etappes waarin je niet verwacht die spectaculair waren. Zwembadjes die ontploften. Mm-hmm. Valpartijen, drama en dat soort dingen hebben we allemaal gehad. Maar het was wel een beetje een Mongolen Vuelta. Want,
kom door met die rectificaties.
Ja, het was Roglic was wel echt volgens mij de beste die er rondreed. Maar ik miste gewoon de echte tegenstand. Ik miste Yates, ik miste Dumoulin. Ja. Froome, Thomas, Bernal. Ik had gewoon graag...
Carapaz.
Carapaz. Ik had graag wat meer tegenstand voor Roglic gezien.
4 Frenkie de Jongs.
Ja.
Oké, okay. Jonne, ben je het daarmee eens?
Ja, ik ga er nog ietsjes boven zitten.
Zo.
Dus, je kan niet halve Frenkie de Jongs geven.
Nee, ik doe 4 Frenkie de Jongs.
Dat is dan een Siem de Jong.
Ik zat te denken aan 4 Frenkie de Jongs en 1 Lasse Schöne.
Oh ja.
Dus we hebben namelijk wel... Lasse Schöne staat dus 4,2, denk ik. Mm-hmm. Die staat al garant voor een paar mooie goals in een seizoen. En we hebben echt een paar echt mooie ritten gezien.
Zeker.
Die rit die Koes won, ja. Die Cavagna won... die waaierrit. Weet je, soms is de Vuelta toch wel ook een beetje saaier.
Ja.
En soms ben ik ook wel, nou ja, een beetje gechargeerd wielermoe. Ik vind dat de Vuelta eigenlijk een maandje later zou moeten starten. Mm-hmm. Omdat ik denk dat ze dan veel meer aandacht genereren.
Ja.
Zoals vroeger dus, in het voorjaar, toch?
Tussen kerst en oud en nieuw, want dan heb ik heel veel tijd.
Bijvoorbeeld. Ja.
Zou Willem heel goed uitkomen.
Ja, nou ja, mij ook. Want dan ben ik dan...
Dat was in het voorjaar toch altijd.
Ja, maar dan zit je de Giro natuurlijk in de weg. Maar eigenlijk zou ik gewoon het WK en de Vuelta zou ik omdraaien als ik de UCI was. Want dan kunnen mensen met hun topvorm van de Tour kunnen ze het WK gaan betwisten. En dan daarna neemt iedereen even rust. En dan wordt het veel minder een beetje, nou ja, zoals jij het een beetje grof zegt, een Mongolenronde wordt. Weet je wel, met mensen die gevallen zijn of mensen die hun seizoen nog willen herstellen. En dan denk ik dat het meer een ronde wordt waar mensen echt zich op gaan focussen. Dus ook echt naartoe gaan leven.
Okay.
Maar dat had ik dit jaar gewoon helemaal niet, omdat het gewoon super boeiend was. Ja. Het was echt heel erg spannend. Ook omdat het best wel tegen zat voor Roglic eigenlijk. Met die valpartij gelijk in het begin. En Kruiswijk die wegvalt. Dus nee, ik vond het buitengewoon vermakelijk.
Ja.
En spannend. Dus 4 Frenkie de Jongs en 1 Lasse Schöne. En jij, Willem?
Nee, 4 Frenkie de Jongs sluit ik me heel erg bij aan. Hij duurde voor mijn gevoel wel heel lang, deze Vuelta. Werd het gevoel dat ik 8 weken koers heb gekeken ongeveer.
Ja, we hadden toen na 1 week, of nee, volgens mij na 3 dagen hadden we al... Oh, we zijn pas op 3 dagen.
Misschien ook omdat hij redelijk dicht op de Tour zat.
Ja.
Dat gevoel, dat zwarte gat, zeg maar, daar was ik nog niet helemaal klaar mee. En dus dat was wel, maar ja, het was een schitterende ronde. Ik denk dat ik, als ik ze moet raten, dan is de Tour, vond ik echt de mooiste grote ronde dit jaar.
Ja.
Een korte afstand gevolgd door de Vuelta. En Giro was eigenlijk de minste.
Ja, dat wordt genieten.
Uitdaging voor volgend jaar.
Ik wou net zeggen, de Giro die laat dit niet over zijn kant gaan.
Ja. Ga los hoor.
Ja, die zitten nu wild gesticulerend naar ons te luisteren.
En de volgende Vuelta start in Utrecht.
Ja.
En komt langs Made.
Ook leuk.
Gaat het door Made heen?
Nee, ja, volgens mij de outskirts door de polder. Maar wel langs Made.
Is Made outskirt?
Ja, gewoon de polder. Ja,
banlieus. Made heeft banlieus. Dat is helemaal niet goed daar. Brandende auto's. En het is echt alleen maar hangkoeien. En die zitten alleen maar te blowen, jongen. Dat is echt verschrikkelijk daar.
Het is gewoon, op een gegeven moment houdt de bebouwing op. En daar komt de Vuelta langs.
Het gerucht ging dat hij door Drimmelen ging.
Ja, dat is
wat ik heb onthouden.
Dezelfde gemeente.
Omdat ik Drimmelen echt een hilarisch woord vind om daar te wonen of dat het überhaupt bestaat.
Maden niet.
Drimmelen. Ja, Maden vind ik een beetje viezig.
Oh,
okay. Ze laatst nog op mijn balkon, dan denk ik, ja, daar zit ik gewoon niet op te wachten.
Maar nog één ding over de Mongolen Vuelta. Daar wil ik nog wel even één ding over kwijt. Ik vraag me af of Roglic nou veel beter was in deze Vuelta dan in de Giro.
Ga je dit echt weer doen, ja. Tim? Ga je dit nou echt weer doen?
Oké, ja, ik heb hem al heel vaak gemaakt.
Hè. Ja, je, okay, wat heb je toch tegen Roglic?
Nou ja, ik vond Roglic...
Waar zit de twijfel?
Ik vond Roglic het allerbeste in de Tour vorig jaar. Toen had ik echt het gevoel, deze gast gaat zo goed worden. En toen was hij in de Giro, werd hij gewoon bergop een paar keer afgereden. Maar ook hier moest hij gewoon, had ik het gevoel dat hij een paar keer bergop moest passen. En dat hij een beetje met gelukjes nog...
Nou, hou op met me. Hij was bergop ook gewoon, zeker over het geheel gesproken, misschien iets minder dan Pogacar. Maar... Echt ook gewoon de beste bergop. Ja. Hij heeft iedereen losgereden.
Ja, maar daarom... Ja, dat is
heeft
ook...
iedereen gewoon een keer gelost.
Nou ja, absoluut. Maar als ze al die andere klassementen toppers meedoen... vraag ik me af of het net zo goed zou zijn gegaan.
Nou ja, tuurlijk. Dat is een beetje de schaduw die over deze Vuelta hangt.
Ja, dat is het enige eigenlijk wat ik wilde zeggen hier, Jonne. Ja, maar je probeert me nu in de situatie te brengen dat ik zeg dat Roglic slecht is. Hij is niet slecht, maar ik weet niet of hij de vorm heeft doorgezet die hij in de Tour had van vorig jaar. Hmm. Dus ik ben heel benieuwd naar de Giro van volgend jaar of de Tour. Ik weet niet wat hij gaat rijden.
Ja, dat is de grote puzzel die Jumbo moet gaan leggen.
Wat vond je van Rocky de Sloveen als bijnaam voor Roglic?
Ja, Rocky en wat had je nou? Rocky en Pocky.
Rocky en Pocky. Roglic en Pocky,
ja. Nee, ja,
ik was zelf heel blij mee.
Rocky de
Sloveen.
Rocky de Sloveen.
Omdat het maar Rico de Chileen moet denken.
Ja, maar dat
van
is
de
toch...
Mokromafia.
Ja, gaan we dat echt noemen hier?
Wat? Mokromafia?
De Mokromafia.
Ja, nou, Tim heeft net een Mongolenronde genoemd.
Ja, maar Tim, ja, jullie wonen in West, hè?
Ik noem niet de Mokromafia de Mongolenronde, hè? Voordat dit de wereld in...
Jongens, als jullie worden geliquideerd deze week... Dan ga ik er alleen vandoor.
Rocky en Pocky doet me vooral denken aan de bijnaam van Nicolas Tagliafico van Ajax. Die Takkie wordt genoemd.
Takkie. Hetzelfde het rondje bijnaam. van Jip en Janneke. Die heet ook Takkie.
Ja, precies. Ja.
En zo is de cirkel weer rond.
Welke cirkel weten we niet precies. Nee. Maar hij is rond. Goed. Dat was de Vuelta. Nog even de voorspelbokaal. Even de administratie afwerken. We hadden natuurlijk nog een voorspelbokaal voor de etappe van afgelopen zaterdag. Die werd gewonnen door Pocky. Ja. Pocky won hem. Maar Pocky hadden wij allemaal niet voorspeld. Tim had Theo Gegenhardt. Die zagen we wel in de aanval, maar belandde uiteindelijk op de 12e plek. Ik had Wilco C. Kelderman gespeeld. Die keurig mee kon op de top 4, 5 na. Zeg
die
maar.
C is een K, toch? Hij komt uit het Oud-Grieks.
Ja.
Oké. Okay.
Wel overigens het dichtersklassement won. Dat is goed nieuws voor Wilco. Maar werd tiende in die rit, dus won hem ook niet. En jouw Mikael Nieve, die drukte zijn wiel nog net voor Kelderman over de streep en werd negende.
Net iets dichter.
Helaas. Er waren wel twee anderen.
Mag ik heel even aanvullen dat Hilbert Weemscha mailde ons. Mm-hmm. En die zei dat Shane Archbold ook wel een goeie zou zijn voor dichtersklassement.
Shane Archbold, ja. Klopt.
Dat zeker. Een
goeie. Carl Frederik Hagen, Shane Archbold en Wilco C. Kelderman.
Ja, die schrijft prachtige...
Daar kun je een leuk literair avondje mee vullen.
Zeker, die schrijft echt prachtige limericks.
Shane Archbold. Oké, heel goed. Er waren nog twee anderen waren twee mensen minimaal die Pogacar goed hadden. Waarschijnlijk meer, maar dat hoor ik morgen wel in de mailbox. Maar in ieder geval Peter Vissers en Ferry Paalman hadden het goed. En de laatste is door de notaris verkozen tot winnaar van deze voorspelbokaal.
En terecht. Ik heb Ferry Paalman al vaker voorbij zien komen en toen won hij niet.
Peter Vissers ook.
Ja?
Ja.
Het is een goede jongen. Maar Ferry Paalman, die naam die klinkt als een klok.
Ja.
Voorkomen terecht dat hij wint. Ferry Paalman. Hoppa. Ja. Waar zit je? Ik ben met Ferry Paalman. Ik ga de kroeg in. Hoppa.
Nou, dat kan gewoon.
Ja.
Ik weet niet of dit grens aan naamshamen van Ferry Paalman.
Hey, ik ben heel enthousiast.
Naam
enthousiasmeren heet het.
Scorrito.
Willem, nee, doe hier wat aan.
Ik wil het gewoon even laten inzinken.
Vaak hoor bij Ferry Paalman, dat het even moet inzinken.
Ferry wint dus een kleine heine. Moet ons wel eventjes een berichtje sturen met zijn NAW-gegevens, dan komt alles goed. Maarten Plessers, de winnaar van de vorige keer, bleek geen groetjesmens. Dus we hebben geen groetjes nu. Dat zeg jammer.
Maar heeft Maarten Plessers wel gezegd van ik ben geen groetjesmens?
Nee,
de groetjes,
ik concludeerde dat uit zijn...
gewoon niet...
Hij negeerde mijn oproepen tot groetjes.
Wat gek. Wel grappig dat je dan wel meedoet aan de voorspelbokaal. Mm-hmm. En dan eigenlijk je voornaamste prijs niet ophaalt.
Ja. Waar heel Nederland om smacht, die plek.
De Kleine Heine is ook wel heel leuk.
Ja, tuurlijk. Maar...
Die kan iedereen gewoon kopen.
Ja.
Groetjes in deze show kan je niet zomaar kopen.
Nou,
Als je een advertentie van maakt.
Als er een goed...
Dat zou leuk
alles
zijn,
is te koop, jongens. Alles is te koop.
Als iemand gewoon iemand die zo baalt dat hij de voorspelbokaal nooit goed heeft... dat hij op een gegeven moment gewoon dag en nacht media belt en zegt... ik wil gewoon voor de komende 20 afleveringen wil ik advertentieruimte inkopen. En die ga ik gebruiken om mensen de groetjes te doen. Ja. In elke show.
Ik zie dit dus wel gebeuren dat Dirk Sauer of zo dan ineens alle groetjes opkoopt.
Luistert hij, Dirk?
We hebben voor de 19e keer hebben we de groetjes van Dirk Sauer vanavond in de aflevering.
Die doet toch alleen maar yoga-podcast luisteren en zo?
Ik denk eigenlijk dat hij ook de Rode Lantaarn luistert. Ja? Ik heb daar een theorie over, maar die zal ik je na de uitzending vertellen.
Okay. Oh, jammer.
Nou, groetjes aan Dirk Sauer dan in dat geval.
Bij deze, Dirk.
Meld je vooral bij dag en nacht als je advertentieruimte wil. Goed. Dus nog meer administratie, namelijk de Scorito-pool. Ja, tenminste.
Laten we het daar eens over hebben.
Laten we beginnen bij Tim. Die stond 1538ste, eindigt op de 1396ste plaats. Tim, ja. Je eerste reactie.
Wat gaat er nu door je heen?
Ik vond dat ik best een goed team had meegenomen. Ik was strategisch weer zeer zwak deze Vuelta.
Okay.
Hoogtepuntjes, elke dag weer.
Ja, ik had een paar hoogtepuntjes van ritwinnaars die ik niet had meegenomen. Waaronder Higita en Nikias Arndt.
Ja, was echt genieten.
Kan gebeuren. Arjan Zoer, onze statisticus, stond 1060ste, eindigt op de 912e plek.
Ja,
keurig top 1000. Nou, dat is echt alleen. Dan behoor je eigenlijk bij de, in ieder geval, de semi-toppers. Ik stond 936ste, eindig op de 904e plaats. I have no words. Klasse, I have no
words. You have no words? No. This is the best day of your life?
I almost have no words. En Jon wordt 675.
Oké, en door.
Dit is kinderachtig, jongens. Ik win gewoon Vuelta. Jon
675ste wordt.
Ja. Klas hoor, Jon. Wees maar trots op je 675ste plek.
Ik heb mijn moeder al geappt. Ze zei, ik weet niet waar je het over hebt. Maar,
laat me met rust.
Ja.
Het is zondagavond. Ja.
En breng de auto terug.
Ik zit echt heel vier te kijken.
Ho, mijn moeder kijkt geen RTL4.
Nee?
Nee, natuurlijk niet.
Ik dacht, ik zou het wel een soort spelshow mensen...
Dat sowieso. Ze is een groot Lingo-fan, maar dat is inmiddels SBS6.
Oh, ja.
Ah, nee, mijn moeder linkse rakker, VPRO. Huppa. Maakt niet uit wat ze uitzenden. Ze kijkt alles.
We hadden voor de Scorito-pool, als je die zou winnen, de Rode Lantaarn Scorito-pool, hebben we een hele mooie print van Mathieu van der Poel. Gemaakt door Studio Grinta en aangeboden door de fiets van de show Canyon.
Hartstikke aardig was dat. En nou, laten we de top 5 even afgaan. Vijfde werd Maestro 77. Dat is de nickname van Martijn Buron. Vierde werd Michael Poot. Derde werd Monte.
Jon is nu aan het lachen. Het is gewoon, je kan dus zijn namen niet zeggen. Nee,
ik voel het al aankomen.
Vindt hij het heel grappig.
Ik voel mezelf, dan ga ik naar dat appeltje F om dan te zoeken hoe die jongen heet. En dan zie ik Michael Poot staan. Dan weet ik alweer hoe Jonne gaat reageren.
Ja. Nee,
dat is gewoon niet grappig. Hij poot.
Ja, wat een...
Nee.
Mag ik niet zeggen van wie we een mailtje hadden?
Nee.
We hadden echt een mailtje van een leuke naam. Mag ik echt niet zeggen?
Oké,
nou ja, dan niet. Dan niet, lieve luisteraars. Michael Poot, van harte jongen. Hou hem stijf.
Monte van Westen werd derde. Een beland op het podium. Erik Olierook heeft lang bovenin gezwommen.
Deze namen.
En het zijn uiteindelijk zijn het allemaal pseudoniemen van
Tim, hè? Ja. Die heeft gewoon 1900 keer meegedaan.
Ja. Zo harken we die sponsorcontractjes wel binnen, Tim. En nummer 1 werd Nico Zet. Nico Zet. Die als enige niet zijn volledige naam had opgegeven op Scorito.
Dus vaker met criminelen.
Ik had dus even gekeken naar het team, hè, van Nico Zet. Maar die heeft dus heel vaak gewoon dezelfde renners meegenomen. Dat is dus wel grappig. Die heeft dus heel veel punten gehaald met Sam Bennett. Heel veel met Valverde. Heel veel met Pogacar en Roglic. Maar hij heeft een heleboel van zijn renners eigenlijk niet opgesteld.
Nee. Wie niet dan? Damien Touze.
Abarasturi had hij bijvoorbeeld, zag ik.
Ja, maar hij heeft bijvoorbeeld weinig punten gehaald met Chavez. Dus die heeft hij duidelijk niet meegenomen. Latour heeft hij weinig opgesteld.
Ja, terecht ook.
Mesketch heeft hij weinig opgesteld.
Bak er allemaal geen hout van, die jongens. Ja.
En Gegenhardt bijvoorbeeld. Maar dat is dus ook, weet je, het is zo belangrijk voor als je daar meedoet. Is dat je gewoon goed bedenkt wie ga je meenemen naar die etappes. En hier is een les gewoon uit. Als je gewoon een sterk basisteam hebt.
Ja.
Dan kan je beter veel geld uitgeven aan gewoon 10 renners. Die heel veel punten halen elke keer in elke rit. Dan dat je een hele brede selectie hebt.
En niet blijven hopen dat iemand wel in vorm gaat komen. Gewoon afschrijven. Thomas de Gent had je moeten...
Ja.
Gentje. Ja. Goed. Maar Nico Zet dus.
Al dus de man die elke voorspelbokaal Wilco Zelkelman heeft voorspeld.
Op een dag ga ik gelijk krijgen.
Als de, zoals die kapotte klok.
Ja, zoals die kapotte klok. Maar Nico Z dus. Wat dan weer wel past in bij Rocco de Sloveen. Rocky de Sloveen. Rocky de Sloveen en Nico Z zijn de grote winnaars van deze Vuelta. Dat mogen we wel concluderen.
Ja. Zeker.
Nico, laat ons dit, even Nico. Weten hè, waar ja. je woont.
Groetjes at de Rode Lantaarn podcast.nl.
We weten waar je woont, Nico.
Laat ons weten waar je woont en we komen wel even langs. Nou ja, dit was het.
Ja, wij zijn er weer. Met het WK in Yorkshire. Nee, we zijn er van tevoren al. Want we gaan natuurlijk voorbeschouwen. Ja.
Zeker.
Dus hou deze feed in de gaten.
Echt een heel klein zwart gaatje dit keer.
Echt maar een heel klein zwart gaatje. Ja. Sowieso gaan we deze hele winter door. Hè? Het wordt echt geen moment saai.
Nee, gaan we die naam nog verklappen? Van...
Ja, zeker. Oh, ja. We waren bijna vergeten.
Ja.
Ja. Nee, nou, we bliezen al... Nee, hoe zeg je dat? We bliezen de loftrompet. Nee, wat doe je met een loftrompet?
Ja, steken? Geblazen. Nee, ja,
steken.
Oh, ja.
Ja, steken.
Steken.
Ja.
Nou, mooi ook weer met de Mokromafia.
Ja. Hartstikke idee. Over Lennart Hofstede.
Ja.
Meesterknecht van onze Primoz. En we gaan met Lennart gaan we terugblikken op deze Vuelta. Onder andere in een special. En
deze
dat wordt hartstikke leuk. Want dat wordt echt heel tof. Want de vorige keer namelijk dat we zoiets deden was met Laurens ten Dam. Toen na de Giro met Tom Dumoulin. Toen hadden we toen was er eigenlijk nog buzzing van enthousiasme over de winst van Dumoulin. En het is heel erg leuk om dan te horen van zo iemand die er zo dicht bovenop heeft gezeten hoe dat allemaal gegaan is. Dus dit keer gaan we de insights van Lennart Hofstede krijgen. Daar zie ik zeer naar uit. Dus die gaan we binnenkort plannen en die verschijnt dan vanzelf weer in je feed.
Gaan we de andere namen ook al bekendmaken?
Laten we elke aflevering vanaf nu een nieuwe naam voor onze specials.
Dan wordt het een beetje zo zomergasten.
Ja.
Lekker.
Ja, vandaag ja. Lennart Hofstede.
Ja, en de naam daarna rijmt op Onbrandstede. Maar daarover later meer.
Ivo van Hoven.
Ivo van Hoven. U luisterde naar de Rode Lantaarn. De grote Vuelta-reeks 2019. Ik vind het echt jammer dat het er weer op zit, jongens. Gepresenteerd door favoriete bankzitters. Willem Dudok, Jonnes Ries en mijzelf, Tim de Gier. Met grote dank aan onze sponsor voor deze Vuelta, Scorrito. De Rode Lantaarn wordt mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl. Zit je daar nou doorheen te zuchten, jongen?
Nee, dat was mijn neus.
Mijn beste doen.
Het was via mijn neus.
En ik wilde net zeggen dat hetiskoers.nl de leukste wielerblog is van Nederland en Vlaanderen. En wij danken hen.
Daar haal ik mijn neus niet voor op.
Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Maarten Visser, Bastiaan Gejaar, Leon Geuy en Bas van Eyck. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn je te bereiken via @WillemDudok, @TimDeGier en @TomGarson, waarvan de eerste O een 0 is. En we hebben tegenwoordig ook een e-mailadres. Stuurde iemand ons daar maar wel eens een mailtje op. Dat zou toch leuk zijn geweest. Groetjes @deroodlantaarnpodcast.nl. En abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval een reviewtje achter. Dat helpt andere mensen om onze podcast te vinden. Hebben we er nog één, Jonne?
Jazeker. Van Lennart Rijkers met de prachtige titel Alleen. Hij geeft wel 5 sterren. Gevat, onderlegd, relativerend en helemaal gek van wielrennen. Lang heb ik gedacht alleen te zijn. Maar wat blijkt, er zijn gewoon nog 3 van zulke gasten. En ze hebben nog een podcast samen ook.
Een zelfcompliment dat hij zichzelf weer heeft.
Ja. Nou ja, wij hebben net onszelf de vraag gesteld... op welke voorspelling was je het meest trots? Ja. Waarna we mochten gaan zeggen hoe goed we waren. Dus.
Oh ja, oké. Okay.
Ik was wel vrij goed deze Vuelta.
Touché, zo, of zoals jij zou zeggen, touche.
Touché.
Ja, je was echt lekker.
Ik was echt goed, ja. Ja, dankjewel. Nee, het viel mij ook al op.
Het heeft lang geduurd dit jaar, maar je kwam toch in vorm.
Ja. Ik vind jou ook fantastisch, hoor.
Zo, en jij dan, Willem?
Ja.
Boah, jongens. Zal ik
doorgaan? Wat ik het leukst van ons vind, is dat we eigenlijk de heel bescheiden ondergedoken.
En ze hebben nog een podcast samen ook. Het maakt me ritjes naar het werk, in auto of op de fiets een stuk gezelliger. Ga zo door. 5 sterren van Lennart Rijkers.
Dankjewel, Lennart.
Dankjewel, Lennart.
Hartstikke leuk. Dat was het dan, jongens. De Vuelta van 2019. Wij gaan ons voorbereiden op het WK. Waar Pieter Wening glansrijk de wereldtitel zal gaan pakken. Biento.
Yes, so long, chaps.
See you then. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.